willen in deze dienst het woord van de Heere openen en de schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Uit het 5e hoofdstuk willen we lezen het 1e tot en met het 11e vers. De schriftlezing Lucas 5, vers 1 tot en met 11.
En het geschiedde toen de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezareth. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende. En de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, dat van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En neerzittende leerde hij de scharen uit het schip. En toen hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp nu netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem: meester, we hebben de hele nacht over gearbeid en niets gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En toen zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurde. En ze wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, dat zij hen zouden kunnen helpen. En zij kwamen en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken. En Simon Petrus dat ziende, viel neer aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen die met hem waren, over de vangst der vissen die zij gevangen hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zeide tot Simon: vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En toen zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem.
In de prediking staat het gehele gedeelte centraal wat we met elkaar hebben gelezen, en wel in het bijzonder het slot van het 8e vers. En dat wil ik u nog een keer lezen. Vers 8b uit Lucas 5, waar Simon Petrus het zegt: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Liefde gemeente, je zou maar een visserman zijn die met storm op de zee verblijft. Hoge golven, harde winden, het water dat beukt tegen het schip en dat in het schip komt, en de bemanning die met man en macht probeert om het schip recht te houden. Maar de krachten van de natuur, ze zijn zo sterk. En hoe groot de boot ook is, hoe sterk het schip ook is, hoe stoer de bemanning ook kan zijn, als de natuurkrachten loskomen, dan is daar uiteindelijk niets tegen bestand. Ja, in het natuurgeweld spreekt God, zoals dat ook terugkomt in heel die 107e psalm. Maar juist voor de bemanning van zo'n schip, wat mag het dan een vreugde geven als zij ongeschonden de haven mogen binnenvaren. Want daar is het veilig en daar kan de bemanning tot rust komen. En zo kan het ook zijn alvarend op de levenszee. Dat er tijden zijn dat de storm opsteekt en dat de golven tegen het levensschip aanbeuken. En overal dreigt de gevaar. Waar is nou een veilige schuilplaats? Waar is bescherming? Het zou kunnen dat de vragen zijn van deze of gene op deze biddag. Dat het de worsteling van je hart is, nu jij vaart over die wereldzee met windkracht 9 pal tegen. Het was een kerkvader die eens zei: het gebed is de haven voor hen die door de storm heen en weer gedreven worden. Ja, weet u nog wat het is? Om in de nood van uw leven de toevlucht tot God te mogen nemen in het gebed. Ja, ken jij de kracht van het gebed? Dan is bidden veel meer dan een lege vorm. En dan gaat het gebed ook veel verder dan het uitspreken van wat standaardzinnen. Maar dan mag je in het gebed, mag je naderen tot die hoge en verheven God in de hemel. En woorden kun je dan soms niet vinden. En zinnen weet je dan soms ook niet te maken. En het kan dan ook gaan ontbreken aan allerlei juiste formuleringen. Er kan van alles aan mankeren aan het gebed. En soms is het slechts een zucht. Maar wel een zucht van het hart dat opstijgt tot God in de hemel. En mag het de beleving van de ziel zijn. Ik roep tot u, Heer, in angst. Tot u gevloden. Haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. En zo'n gebed vinden we nou in onze tekst. En zo'n bidder ontmoeten we nou in onze tekst. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema het vissersgebed. Drie gedachten. Allereerst de strijd. In de tweede plaats de opdracht. En in de derde plaats de inhoud van dit gebed. Het vissersgebed. De strijd tot dit gebed. De opdracht die gegeven wordt. En de inhoud van dit gebed. In Lucas 5. Ja, daar is al heel wat aan vooraf gegaan. Er is al heel wat gebeurd. Zeker in het leven van Simon Barjona. Want aan de oevers van het meer van Galilea was hij door zijn broer Andreas geleid tot de Heere Jezus. Het was een onvergetelijke ontmoeting. En dat heeft nou heel zijn leven ook veranderd. Toen is daar die band der liefde gelegd tussen hem en tussen de Heere Jezus. De blik in Jezus' ogen verbrak zijn hart. En vanaf die dag ging zijn hart uit naar Jezus. En ook al was nog veel voor hem onduidelijk, toch één ding wist hij wel. Zonder Jezus zou hij niet meer kunnen in zijn leven. En later heeft de Heere Jezus hem geroepen tot discipel. En samen met zijn broer en met wat andere vissermannen kwamen ze, om het zo te zeggen, bij de Heere Jezus in dienst. Ze zijn hem gevolgd. Ze hebben de preken van de Heere Jezus gehoord. Ze hebben de wonderen van de Heere Jezus gezien. Maar toch is daar ook nog de band met hun familie. En die hebben ook te eten nodig. En daarom zijn ze nog geregeld op het water te vinden. Want er moet wel brood op de plank komen. Er moet worden gezorgd voor het levensonderhoud van de gezinnen. En vannacht zijn ze ook op het water geweest. En ze hebben er hard aan getrokken. Ze hebben hun uiterste best gedaan. Terwijl velen op één oor lagen, waren zij hard in de weer om hun boterham te verdienen. Het is ook een opdracht. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. En de netten hebben ze telkens uitgegooid, in de hoop op een goede vangst. Ze werkten met zogenaamde sleepnetten. Netten die ze nou door het water kunnen slepen. En zo kunnen ze die netten, omdat die wat verzwaard waren met dobbers, kunnen ze die verticaal door het water heen trekken. En daardoor was het mogelijk om in steeds kleiner wordende cirkels die vissen naar de netten toe te laten komen. En dat werk, dat doen ze al van jongs af aan. Rond het meer van Galilea zijn er vele vissersfamilies. En in die tijd bloeide de visserijsector. En het is prachtig werk. Werk in de natuur. Werk waarin alles spreekt van de grootheid en de goedheid van de Here. En dat werk, het was voor die discipels, was het hun lust en hun leven. Ze zouden de zee niet graag willen missen, want daar voelden ze zich thuis. En hier weten ze zich ook afhankelijk van de zegen van God. Ze beseften het, vis kunnen we niet maken. God moet het geven. En aan Gods zegen is alles gelegen. En zo zijn ze deze nacht ook op pad gegaan. In afhankelijkheid van de Here. En met het gebed in het hart of de Here de vangst wil zegenen. Ja, want zo wordt het toch gewerkt. Niet alleen op het water, maar toch ook op het land. Of waar u of jij je werk ook maar hebt. Steeds biddend of de Here de arbeid zegenen wil. Maar deze nacht viel het zwaar tegen. De hele nacht gewerkt, de hele nacht geijverd, maar niets gevangen. Het zweet het gutste van hun voorhoofden. Ze zijn er moe van, maar bepaald niet voldaan. Hoe kan dat nou? Waarom heeft God de vangst niet gezegend? Waarom liet de Here hun netten leeg? De Here weet toch wel dat ze die vangst nodig hebben voor het onderhoud van hun gezinnen. En als Petrus even later in het vijfde vers ook aan het woord is, dan druipt de teleurstelling er merkbaar van af. Ze hebben ijverig gewerkt, maar zonder resultaat. En dan komen de vragen. Dan gaat er ook stormen in het hart. Want nu volgen ze de Here Jezus. Nu willen ze ook bij de Here Jezus horen. Nu zoeken ze het bij die van God gezondene. En de netten blijven leeg. Dan komen de binnenpraters. Dan komen de worstelingen. En dan zal Satan er alles aan doen om God verdacht te gaan maken. Misschien herkent u het wel. Bewust gebroken met bepaalde zonden. Aan bepaalde duistere handelspraktijken wil jij niet meer meedoen. En een aantal opdrachten hebt u laten liggen omdat je zegt van ik kan daar principieel gewoon niet meer achter staan. En met bepaalde klanten wil u liever geen zaken meer doen. In uw zakelijke handel en wandel tracht u te leven naar het woord van God. En al jouw principes op het werk, ze zijn gegrond op de schrift. Trouwens, en het is nodig ook, elke dag voordat je naar je werk ging, bid je tot God of Hij de arbeid wil zegenen. Want u wist wel, ja, zonder Gods zegen zal ik nooit een succes kunnen behalen op mijn werk. En de keuze voor die nieuwe baas, die is gemaakt op het gebed. En het besluit om de zaak uit te breiden is aan de Here voorgelegd. En u zoekt in alles om zich te houden aan de wetgeving. Bij al uw handelen, bij al uw werk, probeert u naar Gods woord te leven. Maar dan nu, om het zo te zeggen, geen vis in de netten. Het voortbestaan van uw zaak hangt aan een zijden draadje. Nieuwe opdrachten komen niet meer binnen. De recessie, het bleek de druppel te zijn, dat uw baas u aan de kant moest schuiven. Je kon gaan. U kon naar huis. Ondanks al uw ijver. Ondanks al je inzet voor het bedrijf. Ze hebben je nou niet meer nodig. Met lege netten kun je terug naar huis. En dan komen de vragen in het hart. En dan gaat het van binnen leven. Waar is God op wie gij bouwt? En aan wie gij uw zaak vertrouwt? En de gedachte komt op. Is dat nou de leiding van God? Is dat nou de weg die de Heere in mijn leven gaat? Moeten we het dan straks zonder inkomen doen? En wordt dan nog alles ons straks ook ontnomen? Ja, want wie als een Simon Petrus begeert om in Gods weg door het leven te gaan, die kan zoveel strijd hebben als er tegenspoed komt. Want dat geeft dan de strijd bij een werkman. En dat roept ook de vragen op. De raadsels van het leven. De onbegrepen wegen die God gaat met de mens. En zo werd het voor deze vissermannen, met de dag, met de nacht, nog in hun hart. En voor de laatste maal hebben ze die netten omhoog getrokken. En opnieuw met hetzelfde resultaat. Ze hebben niets gevangen. En vermoeid en zelfs gefrustreerd komen die vissers dan terug aan de oevers van het meer van Galilea. Een leeg schip, maar een hart vol van vraag. Ja, later zou het klinken uit de mond van de Heere Jezus als hij het zegt. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Het lijkt zo eenvoudig. Maar wat klinken deze woorden hol? En wat klinken ze leeg? Wanneer het schip leeg is, het geld op is en als de kosten veel zijn. Als je voor jezelf moet zeggen, ja, is het nou nog wel rendabel dat ik verder ga? Want het levert niks op. En waar doe ik het nou allemaal nog voor? En dan staat er ook nog eens, we lazen dat in het eerste vers, dat hij, Jezus, stond bij het meer Genezeret. Ook dat nog. Ook nu nog. Nee, de Heere Jezus die wordt op dit ogenblik niet met open armen ontvangen. Want ze waren al diverse keren niet meegegaan op het water, omdat ze bij de Heere Jezus waren geweest. En omwille van de Heere Jezus hadden ze hun schepen dikwijls al aan de kant laten staan. En nu hadden ze toch wel wat moeten gaan vangen. Nu had het toch wat moeten gaan opleveren om zo te kunnen zorgen voor de gezinnen. Oh ja, de band met Jezus is er wel. En de liefde tot Jezus is er wel. Maar het lijkt hier alsof ze zich niet aan de Heere Jezus willen vertonen. Het kan soms zo donker zijn in het hart van Gods kinderen, dat ze de Heere liever maar even op een afstandje houden. Bij Simon ligt het anders. Hij had Jezus wel in het oog. En nog sterker, Jezus houdt hem voortdurend in het oog. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende. En de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. Jezus heeft wel oog voor hun omstandigheden. Jezus die ziet hun ellende wel. Hij ziet hun nood. En hij weet van hun moeilijke omstandigheden. En daarom stond hij bij het meer. Zijn discipelen hadden hem nodig. En dan is hij er ook. De nood kan niet zo hoog zijn, de moeiten kunnen niet zo veel zijn, of de Heere Jezus die staat aan de oever om te helpen, om reddend in te grijpen. Toen en vandaag nog steeds. Is dat geen bemoediging voor een volk dat zo dikwijls Gods weg niet plaatsen kan? En dat het ook niet eens is met de weg van de Heere. Hij staat aan het oever van het meer. En hij staat gereed om helpend nabij te zijn en om reddend in te grijpen. En dat brengt ons dan bij onze tweede gedachte. De opdracht die hij geeft. Want zonder vragen, en daar moet u op letten, want we komen daar straks nog op terug. Want zonder vragen stapt de Heere Jezus dan zo het schip van Simon Petrus in. Hij stelt niet de vraag hoe het is gegaan in de afgelopen nacht. Hoeveel vis ze hebben gevangen. Geen vraag, maar wel een bevel. Want dan lezen we, en hij ging in een van die schepen die van Simon was en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. Opnieuw moet Simon Petrus het water op. En nu een opdracht van zijn meester. Niet allereerst om te vissen, maar eerst om te luisteren. Oh, wat zullen die gesproken woorden voor deze bedroefde discipel als balsem voor de ziel zijn geweest. Want luisterend naar de woorden van de Heere Jezus mag hij bemoedigd en mag hij versterkt worden. Nooit heeft er één zo gepreekt als Jezus. En nooit heeft er één zo gesproken als de Heere Jezus. En daar in het schip zit Simon Petrus aan de voeten van de Heere Jezus. En hij luistert en hij luistert. En hij dringt de woorden, dringt hij in. Het zijn voor hem woorden van eeuwig leven. En toch de nood. De nood die is er. En de nood die blijft er. Geen vis. Nog steeds niets voor een levensonderhoud. Maar ook daar gaat de Heere Jezus voor zorgen. Want hij doorziet die lichamelijke nooddruft. Want niet de hele dag is hij aan het preken. Op een bepaald ogenblik houdt hij op met zijn onderwijs. En dan is voor hem het moment gekomen om Simon Petrus te leren dat hij ook zal zorgen voor het levensonderhoud van zijn discipelen. En daarom komt hij met een opdracht tot hem. Steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. Simon Petrus, die hele nacht al heeft wezen vissen, die moet het opnieuw proberen. Nu moet hij een stukje verderop gaan varen naar het diepe gelegen gedeelte en daar moet hij de netten inwerpen om zo de vis te gaan vangen. Dat is toch wel een hele merkwaardige opdracht. Want vissen die scholen niet in de diepte, maar die scholen aan de oppervlakte. En welke visserman gaat nou op klaarlichte dag gaat vissen? Dan valt er toch ook niks te vangen. Want de glans van het daglicht zorgde er toch voor dat de mazen van het net ook zichtbaar waren. Een visserman weet wel wanneer die vissen moet. En Petrus, hij komt uit een bekende vissersfamilie. Hij weet zelf wel wat de beste vistijden zijn. We zouden denken, schoenmaker blijft bij je leest. Want een timmermanszoon, wat heeft die nou voor verstand van vissen? En moet daar nou een ervaren visserman naar gaan luisteren? Het is niet vreemd dat Simon Petrus eerst wat terughoudend reageert. Zeker na de teleurstelling van de afgelopen nacht. Het is ook zo'n vreemd voorstel. Vissen in de diepte? En dat op klaarlichte dag? Dat kan toch helemaal niet? En we horen de twijfel in zijn stem. Meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niet gevangen. Hoort u wat hij zegt, meester? Tegelijkertijd weet hij wie dit tegen hem zegt. Het is de meester. De meester die zijn schoonmoeder heeft genezen. De meester die bezetenen heeft genezen. De meester die heerst over de machten van de natuur. Vanuit de grondtekst kan het woord meester ook worden gelezen als commandant, als bevelhebber. En Simon Petrus, hij is nou slechts dienstknecht. En dat geeft de doorslag. Hij gaat niet meer te raden bij zijn gevoel, of bij zijn verstand, of bij zijn jarenlange ervaring als visserman. Hij rekent niet meer met de natuur en de omstandigheden, die zijn voor hem ook niet meer doorslaggevend. Maar hij gelooft Jezus op zijn woord. Hij gelooft in het woord van Jezus. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dat is geloofsgehoorzaamheid. Het spreken van de Heere Jezus is beslissend. En de opdracht van de meester wordt uitgevoerd. En de netten die zakken af naar de diepte. Op hoop van zege? Baat het niet, schaadt het niet? Nee, op Jezus woord. En daarbij komt nog een visserman, nog een werkman, nog een huisvrouw, nog een scholier, nog een student ooit beschaamd mee uit. Deze trek, die maakt alles goed. Een overweldigend resultaat. En ze kunnen het niet alleen af, want de netten die dreigen te scheuren, zoveel vis wordt er binnengehaald. En dan wenken ze, ja waarom wenken, we weten het niet, maar we lezen het wel, dan wenken ze Johannes en Jacobus dat die ook zouden komen om hen te helpen. En dan twee schepen vol met vracht. Wat al die trekken in de afgelopen nacht niet hebben kunnen geven, geeft deze ene trek nu wel. En zorgen voor morgen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Voor hun levensonderhoud wordt gezorgd. Als zij met Jezus op pad gaan, zorgt Jezus voor de achterblijvers. En daarin ligt een les. Ook voor ons op deze biddag. Want wij rekenen vaak met de natuur. En wij laten vaak de omstandigheden de doorslag geven. En wij menen te kunnen doen met onze ervaring. Wij gaan af op onze kennis en onze kunde. Maar Simon Petrus, hij moet daar geheel en al van afgebracht worden. Wie gaat er nou vissen op klaarlichte dag? Wie gaat er nou vissen in de diepte? Dat doe je uiteindelijk toch niet. Maar God rekent totaal anders. Niet de omstandigheden maken het verschil, maar zijn woord maakt het verschil. En hoe ligt dat nou bij u? Bij jou? Hoe ligt dat bij ons? Waar rekenen we mee in de komende maanden? En welke criteria zijn voor u van belang bij uw bedrijfsvoering? En wat hanteert u voor argumenten als het gaat om uw werk? En hoe denk jij het schooljaar verder te komen? Maken van de repetities, hoe denk je dat nou te gaan doen? Waar let je op bij een sollicitatieprocedure? Als u thuis zorgt voor de kinderen, wat geeft dan de doorslag, uw gevoel? Of omdat het altijd zo is gegaan? En als u op huisbezoek gaat, hoe gaat u op huisbezoek? Denkt u te kunnen doen met uw ambtelijke ervaring? Of met de kennis die u hebt opgedaan door het lezen van allerlei boekjes? En als er ook wordt gespeeld op het orgel? Of als de vertelling plaatsvindt op de zondagsschool? Hoe denken wij dat nou te doen? Denken we dat onze kennis en kunde daarin de doorslag geeft? Bepaalde gewoontes die er zo gemakkelijk in kunnen sluipen. Ach, we weten wel hoe het moet. Het gaat altijd zo en dan gaat het vanzelf wel goed. Simon Petrus kon het zeggen. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. En dat is de juiste gestalte op biddag. Gods woord dat de doorslag geeft. En als Jezus aanspoort om het net uit te werpen, dan zal dat ook zijn zegen gaan opleveren. En zo aan het werk te mogen gaan. En zo het werk ook te mogen doen. En zo naar school te mogen gaan. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. En geloofsgehoorzaamheid brengt dan altijd geloofsvrucht met zich mee. Dat zien we hier wel bij deze discipelen. Want wie het waagt met het woord van God, die mag ook zegen verwachten voor zijn dagelijkse arbeid. En dat brengt ons dan tenslotte bij onze laatste gedachte. De inhoud van dit gebed. Want de vangst die is veel groter dan ze hadden durven te hopen. En het blijkt waar te zijn, Jezus is de getrouwe. Een troostwoord voor allen, als de weg door het donker zou kunnen gaan. De Heere die komt terug en hij gaat verlossing bewerken. En voor Simon Petrus is dit alles te groot. Hij ziet hierin de goedheid van Jezus. Hij ziet hierin de grootheid van Jezus. Hij ziet hierin ook de godheid van Jezus. Maar ook zijn eigen slechtheid. Zijn eigen geringheid. Zijn eigen onwaardigheid. Hij is het niet waard om met zo'n één in één en hetzelfde schip te gaan zitten. En in het licht van de majesteit en de grootheid van de Heere Jezus wordt Simon Petrus zich nog meer bewust van zijn eigen zondigheid en zijn eigen onwaardigheid. Ja, zo gaat het toch altijd. Als God zich openbaart aan een mens, dan zakt een mens ineen. En dan blijft er toch van een mens helemaal niets meer over. Als we denken aan Abraham, als hij tot God nadert biddend voor Sodom en Gomorra, wat moet hij van zichzelf zeggen? Stof en as. Of Manoach, de vader van Simson. En we lezen dat in Richteren 13. Dus er staat wat er met hem gebeurt. Dan lezen we daar: als Manoach en zijn vrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde, dat die engel des Heren daar kwam. Of een laatste voorbeeld dat we lezen in de profeten. Als de profeet Jesaja daarvan spreekt in het 6e hoofdstuk, in het 5e vers. Als hij moet zeggen: wee mij, want ik verga, want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. En dan moet hij eens proberen mee te denken. Want het is nou niet zomaar dat Simon Petrus hier door zijn knieën gaat. Nou, alles wat hij heeft gezien, die vangst, die beide schepen vol, die beide schepen vol, ziet hij ook zijn zonden van daarnet. Want in het licht van de majesteit en de heerlijkheid van de Heere Jezus blijkt zijn eigen zwartheid en zijn eigen zondigheid. En Simon Petrus, zo lezen we, dat ziende, dat, die schepen vol met vis, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggen de Heere: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hij had gebeden om een goede vangst, maar in de loop van de nacht was al zijn vertrouwen ingezonken. Hij had niks gevangen en hij dacht dat er ook niks meer van terecht zou komen. En hij vroeg zich af waar God bleef. O ja, elke discipel van de Heere Jezus kent er wel iets van. Tijden, perioden in het hart, als de hemel zwijgt en alles is toegesloten en alles dicht lijkt. Er wordt geworsteld, er wordt gestreden, maar het lijkt wel alsof God zich stilhoudt. Ook als je met de noden tot hem gaat, de noden van gezondheid, van werk, van spanningen, maar ook de grootste nood van de zonden van het hart. En als de Heere zich dan stil houdt. Maar toen kwam de Heere. Aan een enkel woord had hij genoeg om zijn majesteit aan Simon Petrus te openbaren. Zelfs de vissen van de zee die aan Jezus gehoorzaam zijn. En daar krijgt Simon iets van te zien. En in het licht van de heerlijkheid van de Heere Jezus ziet hij zijn eigen dwaasheid, zijn eigen zondigheid. Simon, Simon, hoe had je ook zo dom kunnen zijn. Twijfelen aan de almacht van God. Hoe kon je nou zo strijden met dat ongeloof? O, dat akelige ongeloof in het hart, waardoor God verdacht wordt gehouden in zijn grootheid en in zijn majesteit. En nu God zich kennelijk aan Simon Petrus gaat openbaren, voor deze discipel zo klein. Ja, als God zich aan een mens gaat openbaren, dan wordt zo'n een aan zichzelf ontdekt. En het zien van Gods almacht maakt dan beschaamd. Ja, weet u daar ook van? En ken je dat nu ook zelf in eigen leven? Dat hoe meer God zich betoont als een almachtige God, hoe meer een mens zichzelf moet wegschamen over zijn ongeloof en over zijn twijfels. En bovendien, en ik zei het net al, de Heer Jezus openbaart zich hier als de alwetende. Want ze hebben het nergens over gehad. Er was geen vraag aan de discipelen gesteld. Toch weet Jezus hun nood. En toch proeft de Heere Jezus ook hun ellende. En daarom geeft hij bevel om af te steken in de diepte. En daarmee zegt hij: Simon, ik weet wel wat er aan schort. Ik weet wel wat er aan mankeert. Dat er geen vis in de netten was. Het is mij wel bekend dat je de gehele nacht te vergeefs hebt geploeterd. Jezus is hem in die donkere nacht niet uit het oog verloren. De Heere Jezus die kent zijn overleggingen. De Heere Jezus die kent zijn gedachten. Alles van Simon Petrus is bij hem bekend. Hoe slecht moet hij dan wel niet zijn in de ogen van de Heere Jezus. En nog slechter voelt hij zich in zijn eigen oog. Ja, als de Heilige Geest de mens bepaalt bij de alwetendheid van God, dan kunt u toch wel door de grond gaan. Want dan weet u al mijn gedachten, al mijn overleggingen, alles wat ik voor een ander nog verborgen kon houden, het is uiteindelijk bij hem wel bekend. En zo'n een, die kan dan toch met een heilig en een rechtvaardig God nooit gemeenschap hebben. Zo'n een kan voor God toch niet bestaan. En dan komt er die roep in het hart: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Het ergste is toch wel dat bij Simon Petrus het geloof is ingezonken. Moedeloosheid had hem in de greep gekregen. Twijfels hadden de overhand gekregen. Hij wist niet meer hoe hij aan zijn dagelijks brood moest komen. Hier dreigt een discipel weg te zinken. Nee, niet in het water, maar wel in de machten van de Satan en van het ongeloof. Hij hield geen rekening meer met het ingrijpen van God. En Simon Petrus moet daarom op zijn plaats worden gebracht. Hij moet zijn eigen levensrapport zien. Dat hij nergens toe deugt. En dat hij het moet belijden. Ik ben een zondig mens. En hij beseft: zo'n zondaar als ik en Jezus, dat past niet samen in een schip. En hij ontdekt die grote afstand die er is tussen hem en tussen de Heere Jezus. Hij de onheilige, maar de Heere Jezus de heilige. Hij vol van zonden en gebreken. En de Heere Jezus de reine en de vlekkeloze. Ja, hoe dichter iemand is bij de Heere, hoe meer die ook zijn ongerechtigheden gaat zien en zijn ongerechtigheden gaat inleven. En dat u moet zeggen: ja, ik en de Heere, dat gaat niet samen. En dan komt dat gebed: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dat gebed, kent u dat? Hebben die woorden wel eens geklonken uit jouw mond? De bede van een zondaar die weet dat hij niet voor God kan bestaan. Het gebed van een mens die weet dat hij in de schuld staat bij een heilig en een rechtvaardig God. O, dan moet u nou niet gaan zeggen: Simon, wat ben je dwaas om dit te bidden, want wat moet je nou zonder de Heere beginnen? Nee, als de Heere Jezus Christus zich zo bekend gaat maken aan een mens, gaat zo'n een het verstaan. Ik hoor niet bij de Heere. Het is tot oneer van de Heere Jezus als ik gerekend word tot een van die volgelingen van de Heere Jezus. Want wat moet de Heere nou met zo'n een beginnen? En wat heeft de Heere nou aan zo'n mens? En u kunt niet anders dan het belijden. Ja, die scheiding tussen mij en tussen God, die is verdiend. God staat in zijn recht als hij zich terugtrekt en mij voorbij gaat. Want een heilig God, die kan geen gemeenschap hebben met een onheilige zondaar. En dan ligt die discipel aan de voeten van de Heere Jezus als een die de zwaarste straf heeft verdiend. En aan de voeten van Jezus spreekt Simon zijn eigen vonnis uit. Eigenlijk kan hij niet zonder de Heere Jezus. Maar toch zou het terecht zijn als de Heere Jezus deze discipel wegzendt in de eeuwige Godverlatenheid. En toch, we zeiden het net, toch kan hij ook niet zonder de Heere Jezus. Want hij ligt daar op dat schip, tussen de vissen, op de knieën van de Heere Jezus. Zijn eigen zondigheid drijft hem uit tot de Heere Jezus. Hij kan met zijn zondaars bestaan bij de Heere Jezus niet wegkomen. Want hij weet: hier ben ik op de juiste plaats. Alleen bij de Heere Jezus Christus raak ik mijn ongerechtigheden kwijt. En dan zien we achter dit alles het liefdeshart van de heiland kloppen. Op het meer van Galilea gaat Jezus aan Simon Petrus zijn majesteit en grootheid openbaren. En zo brengt hij deze discipel in de schuld. En zo brengt hij hem op de knieën. Voor Simon Petrus kon het niet meer. De goedheid van de Heere Jezus Christus verbreekt zijn hart. En hij brengt zijn zonden aan de voeten van de Heere Jezus. En daar klinkt zijn vissersgebed: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hebt u er wel eens gelegen aan de voeten van de Heere Jezus? Is het daar voor u wel eens biddig geworden? Dat u daar aan zijn voeten met uw nood, met uw zonde, met uw schuld en met uw strafwaardigheid kwam. Aan de voeten van hem die als het lam van God de zonden der wereld wegdraagt. Heb je daar gelegen aan zijn voeten met de schuld in het hart? Want daar moet het naartoe. En uiteindelijk, met minder kan het ook niet in het leven. En dat gaat nou veel verder dan een gebed voor gewas en voor arbeid. Daar mogen we voor bidden. Daar hebben we voor gebeden. En daar willen we vanavond ook weer voor bidden. Maar deze discipel leert dat de grootste nood nou niet is de nood voor zijn levensonderhoud. Maar dat zijn grootste nood ligt in zijn zonde en in zijn schuld. En als u of jij nou moet zeggen: maar dominee, dit gebed, ik heb het nog nooit leren bidden. Oh, dan ligt het niet goed van binnen. kunt u zo God uiteindelijk nog niet ontmoeten. Als je nog geen weet hebt van eigen onwaardigheid en eigen doenwaardigheid, geen weet hebt van de heerlijkheid van God in de Heere Jezus Christus, ja, dan gaat er wel wat mis. Want dan komen die zonden pas op de jongste dag voor de aandacht. En dan is het te laat. Dan is het ook voor eeuwig te laat. Maar we zien dat de Heere zich op dit vissersgebed uiteindelijk niet onbetuigd heeft gelaten. Want op dit vissersgebed komt hij over en zegt hij tegen Simon Petrus: Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En blijkt wie de Heere is, groot van goedertierenheid en van genade. En dat de Heere Jezus zo is. En daar op het schip Simon zijn hoofd omhoog richt tot Jezus. En hij ziet twee paar ogen. Ogen die stralen van barmhartigheid en van bewogenheid. En hij hoort een stem die tot hem spreekt. De stem die spreekt van het evangelie. En het daar in het kloppende liefdeshart van de meester gehoord mag worden. Simon Petrus, hij smelt weg. Vol zelfaanklacht en zelfveroordeling. Maar nog meer smelt hij daar weg aan de voeten van de Heere Jezus. Van liefde tot zijn meester. Zoveel ontferming. Waar heeft hij dat aan verdiend? Deze biddag die begon met zijn lichamelijke nood. De nood voor het levensonderhoud. Maar nog voordat de zon ondergaat, heeft de Heere Jezus hem rijk gezegend. Naar lichaam en ziel beide. Zo werkt de Heere Jezus. En zo geeft hij. Boven bidden en denken. Mild en overvloedig. Ach toe, zou het dan geen tijd worden om met Simon Petrus in dat schip te gaan en daar aan de voeten van de Heere Jezus Christus neer te vallen, tot hem te vluchten, uw zonden belijdend, erkennend de straf waardig te zijn. Maar daar wordt ook geleerd wie de Heere Jezus Christus is. En daar wordt verstaan dat er bij hem genade te vinden is. En dat is veel meer dan Simon Petrus ooit had gedacht. Uiteindelijk is dat alles. Dat is het leven. Vandaar, aan de voeten van Christus, geeft hij antwoord op dat vissersgebed. Het evangelie waarin het leven ligt opgesloten. Simon, vrees niet. En als hij dat zegt, de zaligmaker, dan kun je verder in het leven. En dan kun je ook sterven. Amen.